Fijn dat we zo toch met elkaar verbonden zijn. Het is, ik hoor van iedereen van dat ze verlangen om weer bij elkaar als gemeente samen te komen. En dat is een goed verlangen. Want het is van de ene kant is het een gemis. En van de andere kant is het ook een zegen. Dat we toch gebruik mogen maken van deze middelen die we hebben. En dat zie ik ook gewoon als een zegen van God. En als je ook kijkt naar vandaag, de zondag. Ik moest ook even denken van. Kwam ik de afgelopen week nog zo even tegen van de Sabbatdag, dat is de zaterdag. En als je nu kijkt van God schiep alles in 6 dagen en hij rustte op de 7e dag. Hij ging hard aan het werk. Adam en Eva, die waren er nog niet, maar hij wou alles klaarmaken voor de mens. En op de 6e dag, of op de 7e dag, rustte hij van de arbeid. En dat is zaterdag. En ook zoals we weten, het volk Israël, de Joden, die vieren nog steeds zaterdag als de Sabbatdag. En dus ook Bijbels. Maar wij hebben de zondag. En als je daar dan even mee stil gaat staan, dan mogen we nu vandaag, als het ware zoals Maria deed, rusten aan de voeten des Heren. Zoals we hier bij elkaar zijn, en jullie thuis, mag je weten, je mag nu rusten bij de Heer, zodat je ook weer fit bent, dat je mag ontvangen om de week weer in te gaan. Dus eigenlijk net andersom. We ontvangen eerst kracht, blijdschap en vrede en gaan dan aan de slag. In plaats van eerst werken, hard werken. Maria die, of Martha die diende en die was druk aan het werk. Maar Maria die zat aan de voeten des Heren en die was in de rust en de vrede. En die ging toen ook weer verder aan het dienen. En als we kijken naar dit gedeelte. En ik heb het genoemd even, waar kies je voor? Maar ook aan de voeten des Heren gezeten, zoals Maria. Nou, als ik even naar een voorbeeld van onszelf reken, en misschien dat jullie je als mannen daar ook een beetje in herkennen. Als wij visite hebben, en we hebben het huis vol met de verjaardag, en dan zit ik lekker gezellig met iedereen te praten en te kletsen, en je luistert naar elkaar. En dan zegt Lia even tegen mij van, hey, schenk jij even koffie in? Maar Lia is al druk bezig natuurlijk. Ik zeg, ja, maar ik schenk er te weinig aandacht aan en ik ben eerst weer bezig in gesprek. En dan in één keer, dan kijkt ze me gefrustreerd aan. Ze zegt, jij zou ook helpen. Of dat zegt ze dan niet, maar aan de blik, dan denk je, oei, nou moet ik gaan staan. Ga de keuken in, komt zij er ook aan. Ja, waarom help je me niet? Waarom moet ik alles alleen doen? Ik zeg, nou, heel liefdevol, maar soms dan is ze ook wel eens even een beetje gefrustreerd. Ik zeg, ja, liever, dat weet ik wel. Dus dan ga je maar gauw weer aan de slag. En ik denk, als je die situatie kijkt van Martha en Maria, dat het niet zo in één keer was dat Martha naar Maria ging, of naar de Heer Jezus ging, en zegt van, Heer Jezus, zeg tegen Maria dat ze hem helpt. Ik denk dat zij al verschillende keren gevraagd heeft, of eigenlijk die nuance daar neerlegde van, Maria, waarom help je mij niet? We willen dat gedeelte eens even lezen. Lucas 10. Vanaf vers 38. En terwijl zij op reis waren, kwam hij, de Heer Jezus dus, in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En daar had ze, en deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des Heeren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zeide, Heere, trek gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Maar weinige zijn nodig of slechts één. Want Martha heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. We hebben, een mail van een gezamenlijk wat mannen en broeders. Dat heet Koffiepraat, op zijn Gronings Koffieproort. Maar er staat Koffiepraat. En dat is wel heel mooi, dus ik kreeg zo even een reactie. Ik noem even gewoon de naam van Jan Gerrit. Die zei van, je spaart Martha toch wel, hè? Want Martha is een geweldige vrouw en ik hou van die vrouw. Want ze doet flink haar best en ze dient en ze werkt. Dus je spaart het toch wel, hè? Ik zei van, ja, ik ben het helemaal met je eens. Martha is een geweldige vrouw. En ook, we hebben ook Martha zelfs bij ons in de kerk. Dus er zijn ook allemaal geweldige mensen en geweldige vrouwen. Maar als we kijken van waar we nu in leven. We leven allemaal in rumoerige tijden. Het hele corona gebeuren. Demonstraties over discriminatie. Van zwart tegenover wit. Massa's op de been in Amsterdam. Noem alles maar op. Ruzie in de politiek. En ook weer gedoe om het klimaat, dat komt nu ook in één keer weer. En we zien, de wereld is eigenlijk ziek. En het wordt steeds duisterder om ons heen. En mensen zoeken naar een oplossing, zoeken naar zekerheid, zoeken naar een houvast. En we hebben eigenlijk maar één ding nodig. Dat de mensen zich terugkeert, dat de wereld zich terugkeert naar God, de Schepper. Dat heeft de wereld nodig. En niet als een boeman, maar al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief had God deze wereld. En dan zeggen we wel eens van, God is liefde. Joachim van der Kamp, die legde dat gisteren, heb nog even gekeken, heel mooi uit. We zeggen dan heel vaak, God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Maar laten we daar nu eens mee ophouden, maar gewoon om te zeggen van, God is liefde, punt. En dat is het eigenlijk. God is liefde. Hij heeft deze wereld lief. En hij is bezorgd over ieder schepsel hier op deze aarde. Maar de eerste vraag die komt dan naar boven van, wat zou jij doen? Waar zou jij voor kiezen? En we weten allemaal, als we kind van God zijn, dan zeggen we ja tegen de Heer Jezus, ja tegen God. Maar hoe gaan we daarmee om? Of hier nog even weer wat uithalen. De Heer Jezus die kwam een zeker dorp binnen in Martha. Die ontving hem in haar huis. En er was ook Maria. Die zat dus aan de voeten des Heren gezeten. En die luisterde naar zijn woord. Nou, Maria, wat ik zo straks al noemde, of Martha, wat ik zo straks al noemde, die was gefrustreerd dat ze hard aan het werk was. En dan lezen we dat van dat de Heer Jezus ook zegt van, Maria, die had het goede uitgekozen. Had Martha dan bewust gekozen voor, ik ga dienen en niet luisteren naar de Heer Jezus? Geloof het niet. Martha deed wat normaal was. Wat ook gewoon in die cultuur was. Dat de vrouw des huizes, die ging dienen, die ging werken. Ook als er gasten kwamen, die zorgden dat het huis op orde was. Die zorgden dat het eten op tafel kwam. En die zorgden goed voor de mensen die binnenkwamen. Dat was normaal, dat hoorde zo. En vaak was het in die cultuur zo. Ook nog wel eens iets vrijpostig dat een vrouw dan ging luisteren in plaats van dat ze aan het werk ging. Want het was eigenlijk alleen voor de mannen bedoeld. Maar Maria die koos er bewust voor om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus, om te luisteren naar wat hij haar te vertellen had. En dan moest ik even denken aan de Emmausgangers, die ook luisterden zonder dat ze door hadden dat het de Heer Jezus was. Maar er staat er, was ons hart niet brandende in ons. En ik geloof dat dat ook zo met Maria was, een verlangen om de woorden van de Heer Jezus te horen, te luisteren wat hij te vertellen had. En haar hart was dan ook brandende in haar. En ik denk dat we allemaal wel zulke dingen herkennen. Vooral als je net pas tot geloof gekomen bent. Dat je vol verlangen zit, vol enthousiasme. Ik wil meer van de Heer. Ik kan het nog herinneren als de dag van gisteren. Hoe wij wederom geboren waren en een honger hadden. We vlogen het hele land door om met goede bijeenkomsten, conferenties te bezoeken. Om het woord tot ons te nemen. En dat is ook heel belangrijk. We kunnen... Als je gelijk tot geloof gekomen bent, dan kun je heel hard gaan werken en arbeiden. Maar je mag, als je kijkt naar de brief van Paulus aan de Efeziërs, dat vind ik zo'n mooi sterk voorbeeld eigenlijk. Watchmani, dat was een Chinese spreker, een man van God, die leeft er lang niet meer. En die heeft een heel mooi boekje geschreven over de boek Efeze, van zitten, wandelen en stand houden. En als je naar de eerste twee hoofdstukken kijkt van Efeze, dan is het niks anders dan zegeningen, zegeningen en nog eens zegeningen. Kijk waar God de Vader jou mee gezegend heeft. Met alle, er staat allerlei zegeningen uit de hemelse gewesten. Maar de grondtekst zegt van, met alle zegeningen in de hemelse gewesten heeft God jou gezegend. Hij heeft je verlost uit de groeven. Hij is je bevrijder. Hij is je verlosser. En je mag smullen. Je mag zitten als het ware bij de Vader op schoot. Om te ontvangen, te ontvangen en te ontvangen. En op een gegeven ogenblik ga je wandelen. Ga je dienen. Er staan er ook instructies. Ook voor de gemeente. Ook het huwelijksleven. En het laatste hoofdstuk dat gaat dan over standhouden. De geestelijke wapenrusting. Dus het is eerst mag je ontvangen. En dat is niet egoïstisch. Maar het is gewoon bijbels. En er is dan ook maar één ding nodig. Al vergeet je deze hele preek, ook vergeet je mij ook weer. Er is maar één ding nodig. Het gaat om de Heer Jezus Christus. In jouw leven gaat het om Jezus. Gaat het om hoe toegewijd ben je aan hem. Moet je dan alle dagen constant bezig zijn met het woord? Nee, maar zorg dat je ontvangt. Dat je bij hem aan de voeten zit. En dat je ontvangt, je verdiept in het woord. En er is niet een moeten, maar laat het een verlangen zijn. Zoals bij Maria ook was, dat was een verlangen. Want er staat niet in de Bijbel, gij zult mijn getuigen zijn en dan komt de kracht. Nee, er staat, gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn. Dus eerst bij God de Vader, eerst bij Jezus, eerst de Heilige Geest ontvangen. En als je dan even kijkt naar voorbeelden, en ik las de afgelopen week nog even over Daniel, dat is wel een heel ander gebeuren, maar Daniel en zijn drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, er waren drie vrienden van Daniel, die waren in ballingschap. En dat waren hele wijze jonge mensen, maar ze hielden zich vast aan de geboden van God, aan de God van Israël. En ze waren daar in een heidens land. En zelfs Daniel was de hoofd van de magiërs, moet je nagaan. Maar ze scheiden zich beslist niet af van het woord van God. Ze bleven God dienen. En dat was hun houvast. En dan zie je ook wat de vrucht is. Toen er een gouden kalf gemaakt werd die men moest aanbidden, toen weigerden de drie vrienden om die kalf te aanbidden. Ze namen zich voor om zich niet te verontreinigen met de heidense gebruiken. En God, daar staat er, God zegende hen met kennis en verstand in allerlei geschriften. En Daniel kreeg inzicht in allerlei gezichten en dromen. En de drie vrienden die zeiden, toen ze ervoor geplaatst werden waar ze voor moesten kiezen, of die gouden kalf dienen of de brandende oven in. Onze God, die wij verheren, is in staat om ons te bevrijden. Ik neem aan dat iedereen dat verhaal kent. Maar zelfs indien niet, als God ons daar niet uit bevrijdt, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Wat een power zit er in die woorden, dat ze dat als een proclamatie tegen de koning, het hoogste gezag, zo zeiden. We gaan dat niet doen. Ook al redt God ons niet, we bedanken ervoor. En dat konden ze alleen maar zeggen omdat ze zich altijd dicht en veilig bij hun hemelse vader voelden. En we weten hoe het afliep. Er was in één keer een vierde persoon daar in die brandende oven. En ze stonden allemaal verbaasd te kijken. En toen ze eruit kwamen, er was zelfs geen schroeilucht aan hen te vernemen. En dan Daniel, idem dito. En je had collega's en die waren jaloers. En ze kregen er een wet door dat men alleen de koning Darius, moesten aanbidden en verder niemand. Maar in Daniel, of de koning, die trapte erin en er werd een wet geschreven. Er werd een wet van Meden en Persen. Dat kon je dan niet onderuit. Ook de koning kon er niet onderuit dan. Maar de koning die hield heel veel van Daniel. En Daniel die ging er gewoon mee door om God te aanbidden. En toen werd hij in de leeuwenkuil gegooid. En de koning die heeft de hele nacht niet geslapen. Want hij had er zo'n strijd mee. En ik kwam dan ook de volgende morgen kwam ik erbij, maar dan vloog ik gelijk weer naar die leeuwenkuil. En dan zei hij van, uw God, die gij zo volhardend dient, dat zei hij dan voor die tijd, die bevrijde u. Dat zei hij toen hij in de kuil gegooid werd. Uw God, die gij zo volhardend dient. Dus dat woord volhardend, dat springt er ook voor mij uit. Die bevrijde u. En Daniel werd toen bevrijd. Waarom? Er staat omdat hij zijn God had vertrouwd. We zien God niet. En toch kunnen we hem onvoorwaardelijk vertrouwen in alle omstandigheden. En dat is zoiets moois. Wat er ook gebeurt in je omstandigheden, in deze wereld, wat er ook op je afkomt, je kunt hem voor volle 100% vertrouwen. Ook al zie je het niet, die vrienden van Daniel, Sadrach, en Mesach en Abednego, zo heten ze geloof ik, ja. En die zagen de Heere God ook niet, maar ze hadden een onverwoestbaar zelfvertrouwen in God. Psalm 91. Ik ben gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste en 's nachts in de schaduw van de Almachtige. Hoe kan het dat je dan kunt zeggen, mijn Vader, u bent mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw? Al vallen er 1000 aan mijn ene zijde en 10.000 aan mijn rechterzijde, het zal mij niet genaken. Maar als je aan de voeten van de Heer Jezus zit, kun je ervaren, omdat hij mij ook zeer bemint, zal hij mij bevrijden en beschermen. Waarom? Dat kun je alleen maar als je echt zit aan de voeten van de Heer Jezus en naar zijn woord luistert en dat tot je neemt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Die tekst kwam heel duidelijk nog naar voren, zo straks in de bidstond. Dat staat in Johannes 7, vers 37. Ik heb het nog even opgeschreven. Dus ik had het al voor die tijd opgeschreven. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was het nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar de geest is er nu wel. De tweede vraag. Herken je ook iets van jezelf, of in Martha, of in Maria? Wat is je motivatie? Ik ga ervan uit dat Martha en Maria waren allebei kinderen van God. We zijn allebei behouden. Zouden zeggen, we zijn deel van de gemeente, deel van het lichaam van Christus. Dus dat heeft niks te maken met je behoudenis, of je nou heel hard werkt, of dat je Maria bent aan de voeten van de Heer Jezus. Beide zijn kinderen van God. Jezus die kwam bij hun. Het waren persoonlijke vrienden ook van de Heer Jezus. Dus daar heeft het niet mee te maken. Het heeft er wel mee te maken dat onze toekomst, de visie van God voor ons, dat is het leven, het eeuwige leven, maar dat is niet in de eerste plaats de hemel. Maar Gods visie voor ons, dat is groei. Dat we mogen groeien, zodra je tot geloof gekomen bent, mag je groeien. In die ga je weg, in die weg die ga je, totdat de Heer Jezus terugkomt, of dat we hem tegemoet gaan in de lucht. En als je kijkt naar alle omstandigheden in deze wereld, even een zijstraatje op, in één woord even, dan zie ik al heel gauw dat de Heer Jezus terugkomt en dat de opname van de gemeente voor de deur staat. Maar dat is nu niet het onderwerp natuurlijk. Maar dan zijn we in één keer worden we vervolmaakt. Maar zolang dat we hier nog zijn als kinderen van God, zijn wij op weg. En dat maakt het niet uit of je pas op weg bent of een heel eind. Het maakt wel wat uit dat je op weg bent. En dat is heel belangrijk. Martha was op weg, Maria was op weg. Maria was misschien al even een stapje verder. Die verlangde veel meer naar het woord. Maakt niet uit, beide waren ze op weg. En God die verlangt ernaar dat je in zijn aanwezigheid bent. En dat preek ik ook voor mezelf. Moet je niet denken van dat ik nou in één keer alle dagen zo leef. Ik wil dit wel zeggen, Lia en ik, we gaan altijd regelmatig, soms dagelijks, dat we het avondmaal vieren met ons tweeën. Daar beginnen we 's morgens mee. Het is altijd een heerlijk moment. Gewoon even samen. Er zit helemaal niet zoveel tijd in. Ik zou je aanraden om dat ook te doen. Dat heeft niks te maken met vroomheid of wat ook. Maar dat heeft, er staat ook de Heer Jezus. Die zegt ook van, zo dikwijls gij dit drinkt. Er staat niet zo zelden gij dit drinkt, maar zo dikwijls. Dus je mag het, maar doe je 2-3 keer op een dag, maakt het uit. Maar je moet wel weten waarom je het doet. Je moet het niet uit sleur doen, uit een goede gewoonte. Maar echt heel bewust, dat gaan we straks ook doen, dat je avondmaal viert. Gewoon uit liefde en dankbaarheid wat de Heer voor jou heeft gedaan. Kom naar mij en drink. Je kunt misschien neerkijken op Maria dat ze niet praktisch bezig is. Daarbuiten is een verloren wereld. Je zou kunnen zeggen van, daar moet je toch ook aan bekommeren. Maria toch ook. Daar moet onze aandacht toch ook naar uitgaan. Maar we mogen eerst ontvangen. Zo straks al noemde, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt en niet in dank getuigen en niet andersom. Jezus zegt dan ook, als je bij mij komt drinken, dan komt er levend water uit jou. Wat ook Gods wil is, dat jij iets van de hemelse Jezus in jou hebt. Dat buiten mensen die je ontmoet, dat je als het ware iets koninklijks bezit. Dat ze dat in jou zien als het ware. Niet het soort dat zich dan beter voelt, of meer voelt, of op anderen neerkijkt, helemaal niet. Maar het is een soort heiligheid dat oprecht is, wat je uitstraalt. Dus kom bij mij om te drinken, dat je zo vol bent, verzadigd bent. En dan is slechts één ding nodig. Want als je vol bent, dan ga je overstromen naar buiten toe, dan ga je dienen. En dan de derde en de laatste vraag, dat is, welke beloften lees je in dit gedeelte? Is het praktisch om bezig te zijn met Jezus, om te dienen dan? Absoluut. Want Maria die was niet alleen aan de voeten van de Heer Jezus, maar ze was ook aan het dienen. Want in Johannes 12 lezen we over dezelfde Maria, dat ze een kruikje zeer kostbare nardusolie had, zuivere nardusolie, en dat goot ze over de voeten van de Heer Jezus, en die droogde ze vervolgens af met haar haar. Voor de dag van zijn begrafenis. Dat wist Maria. Vanuit het woord, vanuit de toewijding die ze had, wist zij gewoon wat er ging gebeuren, wat de Heer Jezus ging overkomen. En dan zie je andere lieve vrouwen. Op de morgen van zijn, er waren ook verschillende Maria's bij, maar deze Maria niet. Op de morgen van zijn opstanding gingen enkele vrouwen met specerijen naar het graf om Jezus' lichaam te zalven. Maar toen was het eigenlijk te laat, want ze deden wel het juiste, maar wel op het verkeerde moment. Want de Heer was al opgestaan. Maar Maria, die had het juiste gedaan op het juiste moment. Waardoor? Omdat ze het wist, omdat ze het woord kende. En ze was aan de voeten van de Heer Jezus. En dit toont ons dat wanneer je dat ene doet, wat noodzakelijk is, waar de Heer Jezus het over heeft, het ene ding wat noodzakelijk is, je uiteindelijk het juiste zult doen op de juiste tijd, waar de God alles wat je aanraakt op geweldige manieren zal zegenen. Kies er dan voor, net als Maria, op de schoonheid, glorie en liefde van de Heer Jezus te richten. En je niet druk te maken over allerlei dingen of voortdurend op jezelf gericht te zijn. Keer je af van de storm en kijk naar Jezus. Net zoals Petrus, die uit de boot stapte en de Heer tegemoet ging over het water. Want dan zul je de storm trotseren. Lieve mensen, in deze chaotische wereld, kies er dan voor om je op de Heer te richten en te rusten in zijn volbrachte werk. En het antwoord op de derde vraag is dan ook: de belofte voor jou is, zoals Jezus is, zo ben ook jij in deze wereld. Dat zegt Johannes heel duidelijk letterlijk. Zoals Jezus is, zo ben jij in deze wereld. En het zal niet van je worden weggenomen. Dat is die laatste tekst uit dit gedeelte. Er staat dan: Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Dat staat vast, dat is een feit. Het zal niet van je worden weggenomen. Halleluja. Amen. Heer Jezus, dank u wel dat we uw woord zo mogen ontvangen. En ik wil u zo bidden, Heer, dat dit ook woord van vanmorgen ook ingang mag vinden in de harten van de mensen. Het gaat om u, Heer Jezus. Het gaat om dat we die vrede en die blijdschap mogen ontvangen. Ondanks alle stormen en alle tekortkomingen die wij zelf ook nog hebben, mogen we zien op de grootheid van u. Dat we als het ware over onze problemen heen mogen zien naar uw grootheid. Naar het offer aan de kruis, wat u voor ons hebt gedaan. Dat is toch het allerbelangrijkste in het leven. We kunnen ons druk maken om zoveel dingen. Heer, en we hebben allemaal met situaties te maken. Er kan plotseling iets op ons afkomen. Het zij ziekte, het zij problemen in je bedrijf, met financiën. Of dat je een slecht bericht krijgt van de dokter. We hebben allerlei zulke situaties hebben we allemaal als mensen mee te maken. Maar dan mogen we zien op Jezus. Op zijn grootheid, op zijn almacht, dat hij alles in zijn handen heeft. Hij heeft heel jouw leven in de hand. En ik wil u danken, Heer, dat we dat ook mogen weten. En dat we dat mogen geloven. Dat er een zekerheid is in ons leven. Dank u wel, Heer, voor uw woord.